Gemeente, de schriftlezing vindt u vanavond in 1 Koningen 17 en daarvan de eerste 7 versen. 1 Koningen 17, de eerste 7 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heere tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Tot zover de schriftlezing. Meneer, vanavond is de tekst voor de prediking 1 Koningen 17, de versen 3 tot en met 6. 1 Koningen 17, de versen 3 tot en met 6. En in vers 3 spreekt de Heere tot zijn kind en knecht Elia: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij dan ging heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. Tot zover deze tekstwoorden. En gemeente, we horen hier in deze woorden aan de ene kant verzwaring van het oordeel, en in de tweede plaats bewaring in het oordeel. Verzwaring van het oordeel, bewaring in het oordeel. Gemeente, vanmorgen hebben we een begin gemaakt met een prekenserie over Elia. Elia, de biddende profeet. En de jongens en meisjes weten nog wel wat die naam betekent. Elia betekent: mijn God is de Heere. Ineens staat hij voor die goddeloze koning Achab om hem het oordeel aan te zeggen. En welke straf zal er dan komen? Wel, er zal geen dauw of regen meer komen. Dat betekent grote droogte, hongersnood. En het bijzondere van dit oordeel is dat Elia daarom gebeden heeft. We hebben vanmorgen gezegd, dat lezen we niet in dit gedeelte. We vinden dat in de Jacobusbrief. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En God verhoort dat gebed van Elia. Gemeente, we moeten altijd heel voorzichtig zijn met wat we aan de Heere vragen. Maar de profeet die vraagt dit niet om wraak te nemen op Achab. Nee, we hebben vanmorgen gezegd, Elia is zeer verontwaardigd over de afval van het volk en de groeiende goddeloosheid waarin koning Achab voorop gaat. Getrouwd met Izebel. De Baal is ingevoerd. En Achab die doet daarin mee. Een man zonder God. Onbekeerd. Onverzoend. Ja, niets schijnt meer te helpen om het volk tot inkeer te brengen. En dan grijpt Elia naar het laatste middel en bidt de Heere om droogte en hongersnood. De eer van God is in het geding. Die naam die wordt gelasterd en gesmaad door het dienen van de afgoden en Elia kan dat niet langer meer verdragen. En dit gebed, ik zei het vanmorgen en ik haal het nog even aan, dat heeft Elia eigenlijk niet zelf bedacht. Dat haalt hij uit Deuteronomium 11, waar de Heere zegt de hemel te zullen toesluiten, zodat er geen regen meer zal vallen en de aarde ophoudt gewas te geven, indien Israël van hem zou afwijken en andere goden zal gaan dienen. Nou, dat is aan de orde. Gemeente, waar ik nu zo benieuwd naar ben, en jonge vrienden, jullie ook, wat is nu de reactie van koning Achab? Wat zou Achab gezegd hebben? Ineens staat Elia voor hem met die aangrijpende boodschap. 3,5 jaar koning. Zal het niet regenen? Zal er geen dauw zijn? Welke indruk hebben die aangrijpende woorden bij koning Achab nagelaten? Zou die boos geworden zijn? Zou die geschrokken zijn? Zou die nog wat gevraagd hebben? En hebben degenen die het oordeel ook hoorden er misschien wel mee gespot? Ja, dat zegt hij wel. Maar zou dat nu echt zo zijn? Gemeente, we weten het niet. We kunnen daarna raden, dat moeten we maar niet doen. We kunnen daarover nadenken, maar daar staat niets van in de Bijbel. Wel weten we dat Elia weer even plotseling verdwijnt als hij gekomen is. Ik zie het zo voor me, hij wordt dat koninklijke paleis binnengeleid. Misschien heeft hij nog wel een korte buiging gemaakt zoals dat hoort. En dan volgt die boodschap nadat hij het woord krijgt. En daarna is hij weer omgekeerd en weggegaan. En misschien is Achab wel zo geschrokken van die boodschap dat het gewoon ademloos stil bleef. Verslagen. Elia gaat weg, maar de boodschap blijft achter. En wat gaat er gebeuren? Wel al spoedig ziet Achab het om zich heen. En de mensen die boodschap gehoord hebben. Het regent niet meer. En als ze 's morgens buiten komen en door het veld lopen, dan worden de voeten helemaal niet meer nat. Daar is geen dauw. En misschien hebben ze nog wel gedacht, ach, een paar dagen, zoals het bij ons ook wel eens een aantal dagen droog blijft. Een aantal weken. Maar iedere dag hetzelfde. Geen regen. Geen dauw. Ja, de Heere die zorgt zelf voor de vervulling van die straf. Elia heeft wel gebeden om het oordeel. Maar hij kon het niet laten komen. Hij kon er niet voor zorgen dat het niet meer zou regenen. Dat er geen dauw meer zou komen. Wij mensen beschikken niet over de oordelen. De Heere die bepaalt wanneer en waar de straf komt. Elia heeft trouwens anders om een oordeel gebeden dan Johannes en Jacobus. Die hebben om vuur van de hemel gebeden. Er zijn mensen die het oordeel over anderen inroepen als ze zelf maar buiten schot blijven. Wat zegt de Heere Jezus dan tegen Johannes en Jacobus? Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Met andere woorden, hoe kun je dat nu vragen? Toen Elia bad om het oordeel, heeft hij niet verwacht dat de Heere hem het oordeel besparen zou. En toch heeft de Heere dat gedaan. Op wonderlijke wijze. En daar horen we vanavond iets over. Hoe de Heere zorgt voor zijn kind te midden van het oordeel. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit die voor aan de Jordaan is. Gemeente, ik heb dat genoemd verzwaring van het oordeel. Verzwaring van het oordeel. En waarom? Wel, niet Agab zegt tegen de profeet: ga weg van hier, uit mijn ogen, ik wil je niet meer zien. Maar de Heere zegt dat Elia weg moet gaan. En we hebben het samen gelezen. Hoe de Heere tot hem komt, hoe de Heere spreekt. Daarna geschiedt het woord des Heeren tot hem. Dus nadat hij bij Agab geweest is: ga weg van hier, wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit die voor aan de Jordaan is. Waarom moet Elia zich in het oosten bij de Bekrit verbergen? Wel, hij moet onderduiken omdat zijn leven niet veilig is. Want koningin Izebel die voert een intensieve klopjacht op alle profeten van de God van Israël. En er zijn inmiddels al heel wat profeten opgepakt en vermoord. Toch moet Elia niet alleen daarom weg en zich verbergen bij de Bekrit. Later, als het al een tijd lang droog gebleven is, dan zal blijken dat koning Agab het hele land laat afzoeken om Elia op te sporen. Want de profeet die had gezegd: geen dauw of regen, tenzij dan naar mijn woord. Op zeker moment heeft Agab Elia dus nodig. Als de droogte nijpen begint te worden. Als mens en dier omkomen van de honger. Dan gaat Agab Elia zoeken om voor regen te zorgen. Maar dan kan hij hem nergens vinden. Kijk, gemeente, dat Elia door God zelf wordt weggezonden, dat maakt het oordeel over Israël nog zwaarder dan het al is. Want er is niet alleen droogte en hongersnood als de regen en de dauw uitblijft. Dat is een nationale ramp. Maar bovendien is er geen profeet meer die de weg wijst. Er is niemand meer die het licht van Gods woord over de situatie van de mensen kan laten schijnen. En dat is de grootste ramp voor een volk. Als de nood aan de man is en dan het woord van God ontbreekt, als de kandelaar wordt weggenomen. Gemeente, begrijpt u? We zien ook op andere plaatsen in de Bijbel hoe erg het is als het volk wordt gestraft En als daarbij geen woord van God meer klinkt. In het boek Klaagliederen klinkt zo'n klacht. De stad Jeruzalem is verwoest, de tempel is in brand gestoken. Een deel van de mensen is in ballingschap weggevoerd. En dan horen we in Klaagliederen 2 vers 9 de klacht. Er is geen wet. Haar profeten vinden ook geen gezicht van de Heere. Kijk, en daarom is vers 3 een verzwaring van het oordeel. Wijlen dominee G. Boer heeft het een oordeel in het oordeel genoemd. Droogte, hongersnood, maar ook gebrek aan profeten, aan het levende woord van God. Een oordeel in het oordeel als de Heere tegen Elia zegt, ga weg van hier. Gemeente, als we dit zo lezen in de Bijbel, dan denken we, ja, Elia moest weer verder. Maar beseffen we wat hier gebeurt? De Heere die zegt zelf, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit die voor aan de Jordaan is. God neemt zijn woord uit Israël weg. Misschien dat er een jongen of meisje is die denkt, ja, maar ze zullen toch wel een Bijbel gehad hebben? Nee, Bijbels waren er toen nog niet. De profeten waren dragers van het woord van God, de belichaming van het woord. Zij moesten zeggen, alzo zegt de Heere. Als Elia zich moet verbergen, dan wordt eigenlijk het woord van God ook verborgen. O zeker, er waren 100 profeten door Obadja verborgen, maar die waren weggestopt. Die konden niet spreken. En nu gaat Elia ook weg. De Heere die gaat zijn woord verbergen. Gemeente, dat is de grote angst. Als een volk voort blijft leven in de zonde, net zoals ons eigen land. En dat je je soms afvraagt, zal de kandelaar hier worden weggenomen? Als je hoort van andere delen van de wereld waar veel mensen tot geloof en bekering komen. En wat gebeurt er nu nog in ons vaderland? Wordt misschien de kandelaar weggenomen? O zeker, dan mag nog gepreekt worden. We hebben nog een Bijbel en noemt u allemaal maar op, maar toch. Aangrijpend wat hier gebeurt. Elia die moet weg naar de beek Krit, een zijriviertje van de Jordaan. De naam Krit betekent diep ingesneden. Het is niet precies bekend waar we de beek Krit moeten zoeken. In Israël wordt wel een aantal plaatsen aangeduid waar de Krit moet lopen. Waar de Krit is geweest, daar zet de Heere Elia neer. Daar zet hij de man van het woord neer, zijn kind en knecht. Gemeente, we blikken nog even terug. Beseffen we hoe erg het is als de Heere zijn woord weghaalt uit een gezin, uit een land. Ja, zal iemand zeggen, maar wij hebben natuurlijk nu de Bijbel. En het zal niet meevallen dat al die Bijbels zomaar worden opgeruimd. Maar er zijn landen waar meer Bijbels geweest zijn dan nu. Maar ze zijn allemaal opgehaald, ze moesten ingeleverd worden. Omdat de islam het daarvoor het zeggen heeft. Wat erg als een volk het woord van God naast zich neerlegt, dan kan het zo ver komen dat God zijn woord wegneemt. Daar zijn landen waar niet of nauwelijks de waarheid meer te vinden is. Ik denk aan de, De zeven gemeenten van Klein-Azië. Sommigen zijn daar wel eens geweest. We kunnen daarvan lezen in de brieven in het laatste Bijbelboek. Als je daar komt en die zeven gemeentes bezoekt, dan is er eigenlijk niks meer van over. Van wat er vroeger geweest is. Een christelijke gemeente waar Gods woord mocht klinken. Niks meer van over. Weg. De Heer heeft de kandelaar weggehaald. En ik denk dat ook heel veel gezinnen in Nederland geen Bijbel meer in huis hebben. Hooguit die van oma in een doos op zolder. Hooguit eentje die ja in de boekenkast staat bij de andere boeken en die één keer in het jaar wordt afgestoft. Gemeente, hoe ver is het woord al weggetrokken uit onze samenleving? Denk alleen maar aan de Tweede Kamer. U weet het nog wel, ja, dat de Bijbel daar weg moest. Die mocht daar niet meer liggen. Want ja, kerk en staat moeten toch gescheiden zijn, zo vindt men. Het richtsnoer van ons leven, ook voor het maatschappelijke leven, dat moest weg. En wie worstelt ermee voor Gods aangezicht? Als de Heere zijn woord wegneemt, ja, dan kan er nog wel een poosje uiterlijke en vormelijke rechtzinnigheid zijn, maar het waarachtige leven is weg. O, zeker de Heere die werkt nog. Gode zij dank. En misschien wel meer dan wij vermoeden. En het woord is er nog. Maar als we om ons heen kijken naar ons eigen land en volk, dan moeten we constateren, het trekt zich al meer terug uit ons land, uit onze samenleving. Onze tijd is een tijd van verwereldlijking. We mogen het woord van God nog hebben. Het woord van gericht. En het woord van Gods genade in Christus. De roepstemmen en de nodigingen van het woord klinken nog. Al verplaatst de Heere zijn woord. Hij neemt het niet geheel van de aarde weg. Verdwijnt het soms op de ene plaats. Op de andere plaats bloeit het weer op. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Zong Luther. En door dat woord worden mensen wederom geboren door de werking van de Heilige Geest. Gemeente, ik denk dat Elia graag bij zijn volk had willen blijven. Om de mensen op te roepen. Tot bekering. Tot het breken met de Baal. En zich bekeren tot de God van Israël, de God van het verbond. Zijn vertrek zou als een vluchten gezien kunnen worden onder het oordeel uit. En toch is Elia in geloofsgehoorzaamheid gegaan naar de beek Krit. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren. Elia is gegaan zonder te weten hoe het allemaal zou aflopen. Elia is gegaan zonder etensvoorraden. Enkel met het woord van Gods belofte. Want wat had de Heere beloofd in vers 4? En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Gemeente, Elia had genoeg aan deze belofte. Het ware geloof gaat niet redeneren. Maar dat verlaat zich op het woord. De Heere heeft het zelf gezegd. En hierin is Elia niet minder een geloofsheld dan dat hij dat was in het paleis van Ahab. Want het was een lange weg naar de beek Krit. Voor Elia een een terugweg, want hij kwam van het oosten en hij ging weer naar het oosten. Maar we kunnen zeggen, iedere voetstap van Elia was een amen op het woord van God. Gelukkig wie ophoudt met redeneren en het waagt met de Heere en zijn woord. Daar is nog nooit iemand beschaamd mee uitgekomen. Gemeente, we hoorden over verzwaring van het oordeel. De Heere neemt Elia weg. En daarmee zijn woord. Maar we zien ook in deze tekstwoorden, en dat is de tweede, bewaring in het oordeel. En dat is heel bijzonder. Want Elia gaat heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de Bekrit die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees. Desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. Gemeente, wat een wonder. O zeker, de Heer had het beloofd. Maar dat nu juist raven hem eten komen brengen. Dat de Heere niet iemand anders stuurt, dat had ook gekund. Maar dat de Heere nu deze vogels, vraatzuchtige vogels, kent ze wel, raven, die zwarte vogels, die uit zijn op voedsel en alles opeten wat ze maar kunnen vinden, dat de Heere nu juist die vogels gebruikt, inschakelt. Dominee, waar halen ze dat brood en vlees vandaan? Dat weet de Heere alleen. Dat weet de Heere alleen. Voor velen is dit stukje in de geschiedenis van Elia onaanvaardbaar. En ik las ergens hoe geleerde mensen door een kleine klinkerverandering in de Hebreeuwse tekst lezen in plaats van raven Arabieren. En de Arabieren brachten hem des morgens brood en vlees. Alsof daar midden in de wildernis elke morgen en elke avond Arabieren langskwamen. Nee, daar wordt echt over raven gesproken. En we moeten dat ook laten staan, vol eerbied en verwondering. En zou die God, die de muil van de leeuwen voor Daniël kon toesluiten, ook niet de bek van de raven kunnen openen voor zijn knecht Elia? God is een God van wonderen. Dat zien we hier. Hij is zo groot dat hij de raaf haar kost bereidt, zegt Job in hoofdstuk 39. En dat hij het vee zijn voeder geeft, Psalm 147, dat hij de jonge raven hoort als zij roepen. En Elia gaat de raven te boven. Want de Heere die zorgt ook voor de lichamelijke nooddruft van zijn kind en knecht. De Heere moest die raven gebieden, zo staat het er. En ik heb de raven geboden. De kanttekenaren die vermelden dat is bij mij voorgenomen door mijn voorzienige regering die al zo te gebruiken dat zij uw voedsel zullen toebrengen. De Heere die gebruikt die raven. En wat is dat een wonder? Dat de Heere zo inwerkt op het instinct van die vogels, dat ze iets gaan doen wat lijnrecht ingaat tegen hun raveninstinct. Ik zei het al, een raaf is een vraatzuchtig dier. Die raven die hadden het brood en het vlees, jongens en meisjes, veel liever zelf opgegeten. Maar zij staan onder een gebiedende God. En daarbij komt ook nog, dat heb ik nog niet verteld, dat die raaf een onreine vogel was. In de schrift wordt zelfs over de raaf gesproken als een vertegenwoordiger van de duisternis. Dat maakt het wonder nog groter, dat de Heer juist deze vogels gebruikt als gedienstige engelen. Wat is God getrouw in zijn zorg voor een ieder die het van hem verwacht. Al zit Elia in de eenzaamheid, hij is toch beter af dan Ahab. Want God zorgt voor Elia. En dat is meer waard dan het leven en de zonde. We kunnen hier zeggen met Psalm 23. De Heere is zijn herder. De herder van Elia. En daarom zal hem niets ontbreken. De Heere die schenkt wat nodig is. Niet door deuren in de hemel. Maar door raven en een beek. Want er is ook water voor hem in de beek. Daar is nog water. We zullen de volgende keer horen dat, we kunnen dat al lezen in vers 7, dat die beek gaat uitdrogen. Want geen regen was in het land geweest. Maar op dat moment dat Elia daar komt, is er water. En kan die dat heerlijke water uit de beek drinken? Het regent niet meer. En er is geen dauw. Elia ziet het om zich heen, hoe alles gaat verdorren, maar er is nog wel water in de beek Krits. Water. En daar wordt eten gebracht door de raven. Niet één keer, maar twee keer. Kijk, het manna, dat viel één keer. 'S morgens vroeg, dat weten de kinderen wel, dan moesten de mensen uit hun tenten om het op te rapen. Maar dit voedsel, dat wordt twee keer gebracht. 'S morgens en 's avonds. En juist dat laatst, dat maakt het wonder nog groter. Want raven, ik zei het al, die zien zelf uit naar vlees. En zeker in de avond, dan gingen ze op een rooftocht uit. Toch gebruiken de raven dit eten niet voor zichzelf, maar brengen het bij Elia. Elia, die krijgt overvloed. Terwijl het manna maar één keer neerdaalde, wat ook genoeg was. En het volk moest de tent uitgaan om het te verzamelen. Dat hoeft Elia niet eens te doen. Het wordt voor hem neergelegd. Ik denk dat die raven kwamen en met hun bek vlak bij de profeet Elia kwamen, dat ze het zo in zijn hand hebben neergelegd. God doet wonderen en hij gebruikt de raven om Elia te onderhouden. Hij gebiedt ze om Elia te onderhouden. En gemeente, die God van Elia, die leeft nog, weten we daarvan. Die God van Elia leeft nog. Hij is nog die zorgzame God voor allen die het van hem verwachten. Weet u ervan? Mag u ook zo leven uit zijn hand? O zeker, we hebben onze verantwoordelijkheid. Maar toch mogen we leven uit zijn hand. Misschien denkt een jongere wel, gebeuren er nu nog zulke wonderen? Want ja, dat het in de tijd van de Bijbel gebeurde, dat geloof ik wel. Maar gebeurt dat nu nog? Jazeker. Die God van Elia leeft nog. En hoe vaak heeft hij degene die het alleen van hem verwacht, niet wonderlijk doorgeholpen. En misschien weten sommigen er wel van. Het geld was op. Het eten was op. En u dacht, u moet het nu verder. En u kon alleen maar de handen vouwen. Heere, hoe moet het nu? Ik weet het niet meer. En op zeker moment deed u de deur open. Dus er stond een tas met boodschap. Of er lag een envelop in de bus. Met voldoende geld om boodschappen, om voedsel te kunnen kopen. Ja, maar dominee, hier gebeurt het met vogels. Gebeurt dat nog? Ik heb een keer gelezen. En dat is nog niet zo lang geleden gebeurd, echt gebeurd, van een christen die in China om het geloof gevangen zat. En die man die had ook grote honger. En wat kon die doen? Ja, hij kon vragen om meer voedsel, maar dat kreeg hij natuurlijk niet. Want hij werd gestraft, omdat hij geloofde in de Heer Jezus Christus. Toen heeft hij ook gebeden. En hij vertelde later, toen hij bevrijd werd, dat de ratten hem in zijn cel voedsel kwamen brengen, zodat hij niet van honger omkwam. Dat is een wonder. Ratten. Van die vieze beesten. Die kwamen die man in de gevangenis voedsel brengen. Net zoals hier in deze geschiedenis. En daarom, gemeente, oh zeker, we hebben ook onze verantwoordelijkheid, maar toch laten we diep en stel van de Heere afhankelijk zijn. Want de Heere die kan en wil uitkomst geven waar wij het niet verwachten, waar wij niet weten hoe het verder moet. Dat kan ook zijn in je jonge leven, dat je voor dingen komt te staan, dat je denkt, hoe moet dat verder? Je wil misschien een huis kopen omdat je gaat trouwen. Je denkt, hoe moet dat allemaal? Dat kunnen we nooit betalen. En dan wil dat niet zeggen dat er dan ineens een envelop met geld komt, maar dat de Heer het toch wegen opent en je achteraf moet zeggen, wat is dat wonderlijk. Wat is dat wonderlijk gegaan. De Heer die heeft bij de Bekrit zijn belofte vervuld. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. Zo gaat het oordeel van de droogte en de honger aan Elia voorbij. Elia die wordt in het oordeel bewaard door de Heere zelf. Waarom? Waarom ondervindt hij bewaring in het oordeel? Omdat Elia een kind en knecht van God was. Nee, want eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. O zeker, het heeft er natuurlijk wel mee te maken, maar dan is dat geen verdienste van Elia. En de oordelen die over de wereld gaan, die treffen ook Gods kinderen. En nu kan de Heere zijn kinderen wonderlijk bewaren in het oordeel, maar hij is het niet verplicht. De Heere die sleept zijn kinderen soms dwars door de oordelen heen naar het vaderhuis. Ik moet denken aan Leen Potappel. Hij wist dat de Heere zou komen vanwege alle goddeloosheid met zijn straffen. En toen kwam de watersnoodramp van 1953. En Potappel, die verdronk en werd thuisgehaald. Elia leefde door Gods genade alleen voor de Heer. En waarom is Elia bewaard? O, dat heeft alles te maken met de Heer Jezus Christus, die in het oordeel van Gods toorn niet gespaard werd. maar geleden heeft en gestorven is. Naar wie God niet hoorde toen hij daar hing in die 3-urige duisternis. Het is alleen vanwege hem, vanwege zijn werk, dat de Heere voor zijn kinderen zorgt, ook voor Elia. O, de onderhouding van Elia heeft een bepaald doel. Hij wordt onderhouden om de naam van de Heere te verkondigen. Waarom komt Elia niet om? Hij wordt bewaard en gespaard vanwege het werk van Christus, ja zeker, maar ook met het oog op de dienst in Gods koninkrijk. We zouden kunnen zeggen, de Heere zet Elia apart. Hij mag een tijdje in de eenzaamheid verkeren om tot rust te komen, om nieuwe kracht te ontvangen. En geloof maar dat hij daar de Heere gebeden heeft. Iedere morgen en iedere avond voor Gods trouwe zorg. Terwijl er grote droogte en honger in het land Israël was, was er voor hem voldoende. En hoe heeft hij niet met de Heere gesproken? De Heere neemt zijn kinderen wel eens apart. Dat kan zijn op het ziekbed, maar het kan ook op andere momenten waar je met de Heere alleen overblijft. Misschien kennen we wel zulke momenten waarin je je nood aan de Heere kunt voorleggen, je schuld aan hem bekend mag maken. Maar waarin je ook de vreugde door het geloof in Christus mag ervaren, die vergeving. Daar is het eenzaam, maar met God gemeenzaam. De Heere neemt Elia apart bij de bekrit. En ook hierin is Elia een type van Christus, die zo vaak de eenzaamheid opzocht om samen met de Vader te zijn. En dan lezen we ook op een aantal plaatsen hoe de engelen hem dienen. Gemeente, bij de bekrit zien we iets van het verloren paradijs. Iemand schreef het heel treffend bij de uitleg van dit gedeelte. Rovende raven worden dienende engelen. Het wijst heen naar het herstelde paradijs. Dat een ieder die in Christus gelooft, in hem mag ontvangen. Elia drinkt hier uit de beek. En daar is overvloed. Daar is genoeg. Wel, nu laten we de lijn maar doortrekken. Het geldt ook in geestelijk opzicht. Wie het van Christus mag verwachten, die ontvangt genoeg. Genoeg voor tijd en eeuwigheid. Brood en vlees en water. Dat is nodig voor het lichaam om in leven te blijven. Maar de Heere die wil nu veel meer schenken. Ja, alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Mogen we hem kennen. Christus Jezus. Hebben we hem nodig gekregen? Oh, wat een wonder moet het geweest zijn voor Elia dat de Heere zo naar hem omzag. Want dat heeft hij niet verdiend, dat is hij niet waard, dat is enkel genade. God vergat zijn kind niet. Maar hij heeft Christus wel vergeten. Toen hij daar hing aan het kruishout van Golgotha. En toen er geen antwoord kwam. Toen hij daar hing in de helse diepten van de Godverlatenheid. En dan gaat Christus, Elia, zeer ver te boven. Want hij was in de volle diepte van het oordeel van God. Opdat hij zou kunnen schenken genade voor genade. Opdat hij zou kunnen schenken alles wat nodig is aan mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben. Kijk, daar komen de raven weer. 'S Morgens en 's avonds komen ze weer terug. Denk dat Elia gebeden zal hebben: Heere, ik heb het niet verdiend dat u zo voor me zorgt. Wat zal die de Heere ook gedankt hebben voor zijn genade? Kennen we die God van Elia? Weten we van zijn trouwe zorg dwars door alles heen? Elia, mijn God is de Heer. En dat blijkt als die raven komen en als die het water ziet stromen in die beek Krit, waaruit hij mag drinken. Dan mag Elia het weer ervaren. Wat is de Heere goed? Goed voor een slecht mens dat hij nog zo naar me omziet en dat hij zo voor me zorgt. En ik zeg het nog een keer: die God van Elia leeft nog. O, zoek hem dan te kennen, meer en meer. Zoek dan ook als een Elia, door genade alleen, door de werking van de Heilige Geest, voor hem te leven. Opdat het ook mag klinken: ja, Elia, ook voor mij, mijn God is de Heere. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 37 en daarvan het tweede vers van Psalm 37. Het tweede vers. O.